Goedenavond, broeders en zusters, vaste bezoeker of gast, allebei welkom in deze dienst. Ook degene die nu op een andere plek meeluisteren of later via een opname. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor de predikantopleiding. De bloemengroet gaat vandaag naar Leni van Meerveld. We zijn blij u te kunnen melden dat op zondag 22 april, volgende week dus, in de morgendienst de volgende mensen belijdenis willen doen van hun geloof. Melissa Beekbrede, Samuel Hartman, Rachel Venema, Marieke van der Geest, Carlijn van der Hart, Timo Lakerveld en Marit Stam. Vanmorgen hebben we afscheid genomen van zuster Margriet Schuurman en haar zonen Thomas en Lucas Plaquet. Zij hebben zich aangesloten bij de kerkelijke gemeente De Basis in Apeldoorn. Morgenavond is er een gemeentevergadering over de financiën en over de gezamenlijke morgendiensten met de GKV in Voorthuizen. U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd en de aanvang is om 8:00 hier in dit kerkgebouw. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor de nabestaanden van onze zuster Annarieke Mul, die op 9 april is overleden, en de mensen die haar in de afgelopen tijd intensief hebben bijgestaan. Griette ten Hove, die woensdag aanstaande een langdurige operatie moet ondergaan en daarna nog een herstelperiode van een week of 6 wacht. En Ina van Werven, die donderdag aanstaande aan haar linkervoet wordt geopereerd en daarna ook nog een lange weg te gaan heeft. En voor Margriet Schuurman en haar kinderen, zoals net gezegd. In deze dienst zal dominee Renier Drop ons voorgaan. En na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit Hemelhoog 326. Ruist langs de wolken. En hij vertelde net dat in de tekst van dat lied een behoorlijk deel van de kern van de preek zit. En nu de uitdaging om dat te controleren. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedenavond allemaal. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is, want hij is trouw. Trouw aan zijn schepping. Tot in eeuwigheid. En genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zullen met elkaar zingen uit Psalm 89. En dat is wel... Het is een psalm die gaat over de trouw van God. We zingen nu de eerste twee coupletten. En straks verderop, na de Bijbellezing, dan zingen we ook drie coupletten uit Psalm 89. Het is een psalm van Gods trouw, heb ik net namens ons uitgesproken. Dat God getrouw is en dat we daar onze hulp van verwachten. Daar begint Psalm 89 ook mee. En die gaat dan verder met die belofte die God heeft gedaan aan David, wel heel speciaal. Dat God aan David ook heeft beloofd. Er gaat in deze wereld gaat een redder komen, een koning, een messias, een koning vooral bij David. En krijgt een hele speciale band is er tussen David en tussen God en ook tussen de zonen van David. En dat wordt wel heel speciaal in Psalm 89. Daar gaan we straks ook iets van zingen. We beginnen met de eerste twee versen. Psalm 89. Ik herhaal nog wat dingen uit vers 2, waarin je ziet dat God David aanspreekt, de verbond aangaat met David, aan zijn huis, aan hem, zijn erfgenamen, een eed gezworen, voor goed zal uw geslacht de heerschappij behoren Uw kinderen zal ik door de eeuwen heen geleiden. Gaat de verbond aan met David. En dan ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. Wordt je schragen, viel mij wel op. Ik had even gegoogeld op schragen. Dat blijken van die dingen te zijn waar je geloof ik een behangtafel ook op kan zetten. Het heeft iets van vastzetten. God zet die troon van David vast, die is onwankelbaar en daar moeten we het van verwachten. Dus als we naar een Messias of iets uitkijken, moeten we naar die troon van David kijken. Daar moet je het van verwachten. We gaan bidden met elkaar. Vader in de hemel, wij zien op naar u en wij verwachten goede dingen van u. Redding, bevrijding, het leven, het goede leven. Al die dingen, voor al die dingen kijken we uit naar u en verwachten we van u. Want u bent een God, de schepper en degene die trouw is. En degene die een heel speciaal plan ook met de wereld heeft. En ook een hele speciale weg gaat. Is met Abraham uw verbond op een bijzondere manier. Dan zien we het in het volk Israël. Isaac, Jacob. Het volk Israël. En ook met David gaat hij een hele bijzondere relatie aan. Maakt hij tot koning. En u belooft er ook een koning dat die daaruit voortkomt. Die met een heerschappij tot in de eeuwigheid zijn zoon. En vader, u gaat een bijzondere weg. Wat mensen uitgekozen. En daardoorheen werkt u. Maar uiteindelijk mogen we weten dat breder gaat en dat ook wij hier in Nederland ook delen zelfs in dat verbond. Zelfs dat van Abraham en David en hoe u bezig bent geweest en Israël is zo klein allemaal met dat volkje. Maar die mooie dingen die u doet en heeft beloofd, daar mogen wij in delen. En vader, deze avond gaan we er ook meer van zien hoe u dat doet in Jezus Christus. En het is ons gebed dat uw geest met ons is en dat we daar meer en meer van mogen zien. Van die bijzondere wegen die u gaat met deze wereld, ook om te redden, onnaspeurbaar, soms zelfs onnavolgbaar. Maar u gaat een weg tot redding op uw speciale eigen manier. En wij vangen de glimpen van op, wij hebben het evangelie ervan horen verkondigd worden en dat is ook vanavond. En we bidden om uw Heilige Geest dat we daar dingen van mogen zien. Dat we er ontzag van mogen krijgen voor u, voor Jezus. We mogen zien hoe u ons redt en waarvan u ons redt. Waar u mee bezig bent en waarin wij mogen delen. Geef dat onze ogen open gaan en schijn met uw licht in ons hart, Heer. Dat we meer mogen zien van u. Door dit samen zijn, door het openen van uw woord heen. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar Lucas 1 en we lezen ook uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaaruit preek ik ook deze middag. En toen dacht ik, moet ik dat eigenlijk toelichten, de Heidelbergse Catechismus? In hoeverre is dat goed bekend? Toen dacht ik, ja, laat ik het heel simpel houden. Het is eigenlijk een soort van Heidelbergse Catechismus. Ik zou zeggen, het is een soort van alfacursus. Maar dan uit de 16e eeuw. En dan niet 10 weken en een weekend. Maar eigenlijk gewoon 52 weken. Elke zondag, voor elke zondag een paar vragen, of soms één vraag, een aantal vragen. En het gaat over de kern van het christelijk geloof. Het is vooral bedoeld voor mensen in de kerk, of was het vooral bedoeld voor mensen in de kerk, om die leerdiensten, zo zijn ze ook in Nederland veel gegeven, in de middagdienst, leerdiensten vanuit de kern van het evangelie eigenlijk. Voor elke week een aparte, of voor elke zondag een aparte zondag is er ook. En we lezen vandaag Heidelbergse Catechismus zondag 14. En misschien vraag ik me ook wel af waarom ineens de Heidelbergse Catechismus. Nou, die is eigenlijk heel praktisch die reden. Binnenkort ga ik ook in de vrijgemaakte kerk voor en daar volgen ze ook de Catechismus. En toen vroegen ze, joh, wil je preken uit de Heidelbergse Catechismus zondag 14? Toen dacht ik, nou ja, prima. En dat doe ik het hier ook. Dat is de reden waarom we vandaag hierbij stilstaan. Maar wel heel mooi. Ik kijk even naar de beamer. Wat mag eerst? De Catechismus of... Dan doen we de catechismus als eerst. Hij wordt gebeamd. Ja. Kijk even, want er zijn zoveel verschillende vertalingen. En ik heb hier 3 verschillen in totaal. Dan lees ik de modernste en jullie kijken mee met wat ik denk dat een oudere is. Goed, vraag 35. Wat betekent het dat Christus is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria? Antwoord. De Zoon van God, die voor eeuwig zelf God is, heeft de menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden. Hij is geboren uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Hierdoor is hij een echte afstammeling van David. En is hij hetzelfde geworden als de mensen, maar dan zonder zonde. Mag ik nog even het antwoord van vraag 35? Ja, kijk, zijn broeders in alles gelijk. Dat is net even een mooiere manier. Zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Gaan we naar 36? Wat heb jij eraan dat Christus zonder zonde is? Zonder zonde geboren is? Antwoord. Op deze manier is hij onze middelaar. Ik ben in zonde geboren. Christus niet. En hij bedekt voor God mijn zonden, omdat hij onschuldig is. Zonder zonde en helemaal heilig is. Dat is zondag 14 en dan gaan we nu lezen uit Lucas 1. Lucas 1 vanaf vers 26 en lezen we tot 38. In de 6e maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." En ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste die zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon en ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de 6e maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd." En daarna liet de engel haar weer alleen. En daar laten we het nu bij wat betreft de Bijbellezingen. En wij gaan met elkaar zingen Psalm 89 en dan vers 9, 10 en 11. Thank you. Even voor de duidelijkheid had ik de Heidelbergse Catechismus zondag, of de Heidelbergse Catechismus met een wat een hier bruinige achtergrond. Die komt af en toe eens langs en dan weet je wat waar vandaan komt. Broeders en zusters. Niemand van ons heeft ervoor gekozen om geboren te worden. Het is niet dat je ouders vroegen aan jou, zo van joh, wil je geboren worden? Niemand heeft aan jou gevraagd, wil je geboren worden? Waar dan? Wanneer dan? Hoe dan? Gewoon super ondemocratisch. Ben je maar gewoon geboren geworden? Daarvoor was je er niet. En als we wel eens de bruiloftsfoto's aan mijn kinderen laten zien, samen met mijn vrouw aan mijn kinderen of apart, en dan is het wel eens de vraag waarom zij dan niet waren op die bruiloft. Dat is lastig uitleggen. Maar goed. Maar op een gegeven moment hebben ze zelf dat, dat ze er dus toen nog niet waren. En dan de vraag, maar waar waren we dan toen we daar nog niet waren? Dat is een goede vraag. Maar op een gegeven moment, nu komen ze zelf met het antwoord. Namelijk in de gedachten van God. Grappig. Heb ik ze nooit verteld. Mijn vrouw, die is ook christelijk. Zou er iets van verteld kunnen hebben op school. In de gedachten van God. Dat is wel een aardig. Ik laat hem in ieder geval staan. Ik ga hem niet zeggen. Ik vind het wel mooi. In de gedachten van God, oké. Maar goed, wij zijn er dus maar gewoon. Ik weet niet of je het fijn vindt of niet. Maar je bent er gewoon. Vind je het fijn dat je er bent? Ik zeg hem heel luchtig. Maar eigenlijk kan hem ook heel zwaar opvatten. Vind je het fijn dat je er bent? Er is iemand, en die heeft dus wel gekozen om geboren te worden. Dat is de enige die ervoor gekozen heeft om geboren te worden. Eentje. Jezus. Nee, die werd niet gewoon verwekt bij Maria, zoals dat altijd gaat. Maar er was een bijzonder verhaal bij. Hij werd niet geboren, of hij werd wel geboren. Maar hij koos ervoor om geboren te worden. En hij was het dus al, voordat hij geboren werd. Dat is de enige die er al was, voordat hij geboren werd. In het begin was het woord, en het woord was God, en het woord was bij God. Het was bij God en het woord was God. Denk ook aan Johannes 3 vers 16, in de bekendste tekst uit de Bijbel. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 erachteraan, en God heeft zijn zoon naar de wereld gestuurd, niet om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Het is duidelijk een beweging van Jezus die er is in de hemel als zoon van God, woord die gestuurd is, gezonden is, gegaan is. Zoals Filippenzen het zegt, hij die de gestalte van God had, ook in een gedicht, een lied, hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Dat is wat Jezus heeft gedaan, die, ja, kun je zeggen, afdaalde, even in een beeld gesproken. Hij werd mens. Hij was er al voordat hij geboren was. Zoon van God wordt hij genoemd. En dat is wel een aardige, om even zo af te vragen, van heet hij pas zoon van God sinds kerst? Of daarvoor al? En niet pas sinds kerst, hij is altijd al zoon van God. Dat is even goed om te realiseren. Het is niet omdat hij toen geboren werd en God de Vader is, dat hij daarom zoon van God is, maar dat hele idee van zoon van God, je ziet het al bij David ook in Psalm 89, David noemt hem zijn vader, of eigenlijk zegt God, hij zal mij vader noemen, vader-zoon relatie. En die zie je zeker ook bij Jezus, en die drukt eigenlijk uit die intieme, speciale relatie die er is tussen de vader en de zoon. Zo kunnen wij hem alleen maar omschrijven, tussen Jezus en de God de Vader, vader-zoon relatie. Een bijzondere relatie. Voor zover wij voor kunnen stellen, God in de hemel, met die nog geen Jezus heet, want die naam die kreeg hij pas toen hij geboren werd, maar met de Zoon, het Woord, die zou naar de aarde gaan. Hij zou naar de aarde gaan. Hij zou mens worden. Gaan we eens even gewoon even nadenken. Het is heel hypothetisch, maar ik kan bedenken, God had het op twee manieren kunnen doen. Op twee manieren had hij zijn zoon kunnen zenden. God had in de hemel van zijn zoon, van het woord, een mens kunnen maken. Met vlees en bloed, organen. En die mens in de hemel kunnen bereiden en die naar de aarde kunnen sturen. Maar dan hadden we kunnen zeggen, maar is hij dan wel echt mens? Nee, dan is hij niet echt mens. Dan zou je misschien bijna een verklede God, of als mens verklede God kunnen noemen. Als mens verklede God. Maar nee, want dan zou hij niet echt een van ons zijn. Niet echt uit Adam, uit ons geslacht, net als wij zijn geboren. Niet echt met de erfenis die wij ook kennen. Met het hele idee van genen wat wij ook kennen. Dus dat doet God niet. Wat God ook had kunnen doen is van twee gewone normale ouders. Dat daar een kindje wordt geboren. Dat hij dat ene kindje uitkiest en die tot zijn zoon maakt. Of daar die speciale en daar een redder van maakt. Dat had God kunnen doen. Maar dan kun je zeker zeggen, maar dan is hij geen God. Dan is hij niet echt God. En God heeft dat heel dikwijls gedaan. Van twee mensen die bij elkaar kwamen, een kind en daar een profeet, een koning, een redder, een richter. Er zijn fantastische mensen uitgekomen, ook hele gebroken mensen, maar er is nooit iets uitgekomen wat echt de mensheid kan redden. Dat kan gewoon niet. Dat kan alleen God zelf. Dat kan alleen God de Zoon. Daar zullen we ook zo bij stilstaan. Dus dat kan niet. Daarom heeft God het gedaan op de manier waarop hij het heeft gedaan, waardoor die persoon is geboren, Jezus Christus, die wij middelaar noemen. En die alleen echt middelaar kan zijn tussen God en mensen. En dat gaat zo. Gegroet Maria. Je bent begenadigd, de Heer is met je. God heeft je zijn gunst geschonken. Je zult zwanger worden en een kind baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en hij wordt genoemd Zoon van de Allerhoogste. Hij zal de beloofde koning worden, de beloofde zoon van David. Een koningschap zonder einde. En zo begint een verhaal, een geschiedenis die God gaat in onze geschiedenis. En Maria, die vraagt zich natuurlijk af, 14 jaar, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk echt zo jong, was verloofd met Jozef. Maar hoe dan? Ik heb helemaal niet omgang met een man. Had kennelijk wel iets van seksuele voorlichting gehad en hoe dat gaat. Dus haar vraag is, ik ga niet met een man, hoe kan het dan geboren worden? Zelf dacht ik, oh heel simpel Maria, dadelijk ga je trouwen en dan heb je een man en dan komt er een kindje uit. Maar Maria denkt niet zo. Maria heeft denk ik het gevoel vanuit die engel van nee, hier is iets anders aan de hand en dit gaat sneller, hier komt iets bijzonders uit. Dus vandaar een vraag, maar hoe dan? Hoe gaat dat dan? En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal over je komen. Let goed op, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd, Zoon van God. Dat krijgt zij te horen. En dan is een vraag die gesteld kan worden. Is er dan sprake van seksuele gemeenschap tussen Maria en God? De vraag mag gesteld worden, zolang het antwoord maar duidelijk nee is. Het wordt gezegd, als moslims wel eens in discussie kunnen, als kritiek geven, ja, wat is het nou, Zoon van God? En die zullen dan ook zeggen, of dat komt voor, heb ik gehoord, dan heeft God dus seks met Maria gehad, anders kan dat niet zo zijn. Nou, kunnen we daar simpel op antwoorden van, nou nee, dat heeft niet plaatsgevonden. Dat moet ook ons duidelijke antwoord zijn. Het is de kracht van de Allerhoogste, de Heilige Geest, die bij Maria is geweest. En het is de kracht van de Heilige Geest die daar iets bijzonders heeft gedaan bij Maria. Wat, kunnen wij niet beschrijven. Maar het is anders dan wat er normaal gebeurt als er twee cellen bij elkaar komen. Hier gebeurt iets wat we niet kunnen omschrijven, wat we niet kunnen vatten, waar we niet bij kunnen. maar het is de kracht van de Allerhoogste die iets heeft gedaan in Maria, waardoor dit kind, waarin Maria helemaal wordt meegenomen als moeder, een draagmoeder, daarin een kind ontstaat. Een bijzonder kind met een bijzondere oorsprong en waar alles aan bijzonder is, zo weten wij. Het is trouwens ook goed om te realiseren dan dat dus Maria en God niet vader en moeder zijn. Niet samen vader en moeder zijn van Jezus. Niet samen ouders. Maria is de moeder van Jezus, ja. God de Vader is de vader van Jezus. Maar ze zijn niet samen vader en moeder. Ook even goed om zo te realiseren als we het hierover hebben. Maria stemt in. Daar mag ze om geëerd worden, Maria. Dat ze instemt met dit plan van God. Geen idee wat er te wachten staat. Zoals het wel vaker is als je instemt met het plan van God. Of je openstelt voor God. Openstelt voor wat God met je wil doen. Geen idee wat God wil doen met je. En je weet dat het goed is. Je weet dat het mooi is. Dat het niet altijd makkelijk is. Maria stemt in met dit plan van God met haar. En ik zie ze dan eigenlijk wel zitten. Jozef en Maria bij de verloskundige. En die vragenlijst, ik heb er zelf ook gezeten met Suzanne natuurlijk, de vragenlijst die dan komt. En dat op een gegeven moment dan die vraag bij Maria komt, is het kind gepland? En dat ze dan Jozef eventjes aankijkt. En dan een mooie flashback naar het moment dat de engel staat voor Maria met de woorden van de engel. En de bedachtzame Maria, zie je daaraan denken. En dat ze dan kan antwoorden, ja. Het kind is gepland. En dat Jozef natuurlijk vol trots naar Maria kan kijken als ze dat antwoord geeft. En zo wordt Jezus ontstaat in Maria, zoon van David. Dat is ook nog een mooie. Zoon van David. Kijk je in Matteüs 1, de andere adventsgedeelte, kerstgedeelte, Matteüs 1... Dan besteedt Matteüs uitgebreid aandacht aan die geslachtslijsten. Van David ook, helemaal, van Adam, Abraham, van David, helemaal tot aan Jozef. Jozef. En laat Jozef nou net die man zijn die in het hele ontstaan van Jezus buitenspel werd gezet. Maar Jozef stamt af van David. En van Maria waarschijnlijk niet. Het is best apart. En toch is het zo belangrijk dat Jezus een zoon van David is. En dat is puur omdat hij wed is, omdat Jozef verloofd was met Maria. En dat alles wat bij Maria geboren wordt, elk kindje wat daar geboren wordt, wetmatig, rechtmatig, juridisch, bijbels ook gezien kan worden als zoon van Jozef. En daarom ook zoon van David. En dat is hoe die lijn loopt. En dat mag je gek vinden. Mag je achter je oren krabben? Van hem, maar is het dan wel echt een zoon van David? Bijbels gezien, in ieder geval wettisch gezien wel. Zo liggen de zaken. Zo is het een zoon van David. Op deze manier. Op deze manier heeft God ervoor gekozen dat het gegaan is. Maagdelijke geboorte. Kwam er zo. Jezus geboren uit de maagd Maria. Het een na meest bediscussieerde wonder. Kan natuurlijk flink, is het wel mogelijk? Nee, natuurlijk is het niet mogelijk. Maar ja, God doet het onmogelijke. Lazen we net ook in Lucas 1. En zo heb ik al aardig behandeld wat in vraag 35 staat. Ik lees hem even zo. Wat betekent het dat Christus is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria? De Zoon van God, die voor eeuwig zelf God is, heeft de menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden. Hij is geboren uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. En hierdoor is hij een echte afstammeling van David. En is hij hetzelfde geworden als de mensen, maar zonder zonde. Ik heb het bijna helemaal gehad tot het laatste zin. De laatste zin. Ik moet eigenlijk denken, vooral als ik het hierover heb, aan gisteren. Wat ik bij de gisteren bij de begrafenis van Anne-Rieke. En daarin vertelde een broer over dat het leven van Anne-Rieke zo niet gemakkelijk was. En hij vertelde dat zo, op zo'n manier dat je er zelf ook veel herkenning in kon vinden. En dat zoveel uit het leven, laat ik zo noemen, zwaar is. moeilijk is, met zoveel pijn is. En dat zoveel mensenlevens zoveel pijn kennen. En hij vertelde er ook zo over dat het zo belangrijk en goed is om je daarvoor te openen ook naar andere mensen toe. Open te zijn door te vertellen hoe het werkelijk met je gaat. Zodat je die andere mens ook een stukje de kans geeft om een stukje van je te dragen. Soms een beetje, soms heel veel. En hij vertelde erover en ik keek ook rond. Zoals je kan rondkijken als je in de kerk zit. En ik zag dat deed ook echt wat met de mensen. En ik zag tranen en ik zag dat daar mensen zelf ook herinnerd werden aan de eigen pijn. En eigen tekortkomingen in hunzelf of wat ze hebben gekregen. En toen ik daar aan dacht, dacht ik ook. En dat is nou precies waar Jezus ook in gedeeld heeft. Omdat hij echt mens is geworden. En hij echt een van ons is geworden. Hetzelfde als de mensen. Broeders, een broeder van ons. En ook echt pijn heeft gekend. Ook echt heeft geleden. Dingen heeft gemist, het zwaar heeft gehad. Jezus heeft daar echt in gedeeld. In alles van onze mensheid. In al die dingen. Behalve de zonde. Zondag 14, vraag. En antwoord 36. Wat heb je eraan? Mooie vraag. Wat heb je eraan dat Christus zonder zonde geboren is? Wat heb je aan dit alles? Nou, op deze manier waarop ik gesproken heb, is hij onze middelaar. Ik ben in zonde geboren, Christus niet. En hij bedekt voor God mijn zonde. Omdat hij onschuldig is. Zonder zonde en helemaal heilig. Neem jullie mee naar Hebreeën 2 vers 14 en 18. Een Bijbeltekst die heel veel van weg heeft. Dan gaat het over mensen. Die worden hier kinderen genoemd. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed. Wij ook. Is de zoon van God. Of nee, is de zoon een mens geworden. Als zij. Om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen. Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Want alleen dan, zou hij in aangelegenheden tussen God en volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Mens geworden, broeder van ons, zodat hij ons echt kan verlossen. En de Heidelbergse catechismus legt hierbij ook echt de nadruk op de zonde. Zonde als kernprobleem. Christus, God de Zoon, is naar de aarde gekomen om ons te redden. En in die redding is zonde echt een kernprobleem. En hij moest mens worden om juist dat kernprobleem van de zonde op te lossen. Te verzoenen. Want het evangelie leert dat wij zondaars zijn. Jij en ik, wij, dat wij zondaars zijn. Misschien ervaar je het wel. Misschien ervaar je dat niet. Misschien ervaar je het soms. Misschien heb je het wel eens heel diep ervaren. Of misschien nauwelijks. Iemand kan ook tot bekering komen zonder enige zondekennis. Dat je wel de liefde van God hoort. En weet dat hij aan het kruis is gestorven en je Christus ziet. En je tot bekering komt. En dat pas later en in de loop van de tijd je gaat beseffen wat dat werkelijk betekent en dat dat iets te maken heeft met zonde. Ook zo kan het. En heel vaak kan een mens ook tot bekering komen of heeft die hele zondekennis. En dat je beseft dat je verloren bent zonder Christus wel een grote rol bij. Zonde. Een zonde. Zondekennis. Jezus Christus werd mens. Werd een van ons. En hij verkondigde verkondigde het koninkrijk van God. Hij was een profeet. Hij verkondigde de wet van God. Legde Gods wil uit. Vertelde over God, over de wil van God. Vertelde de waarheid. En een onderdeel van die waarheid is, nou inderdaad, dat wij mensen echt vervreemd zijn van God. Ook jij? Van nature, wij mensen en deze wereld, dat die echt vervreemd is van God. Op een hele diepe en grondige en problematische manier. Vervreemd van God. En dat merk je juist ook in de reactie op Jezus. Aan de ene kant lovend, fantastisch wat hij deed, mooie woorden die hij sprak, de mensen hingen aan zijn lippen, wonderen die hij deed, genezingen, hoewel ook al bij genezingen hij in opspraak kwam. Maar tegelijkertijd was het dubbel, die houding van de mens naar Jezus. En ontdek je daar ook een haat bij mensen, een irritatie, een ergernis, een aanstoot aan Jezus. En dan met name natuurlijk wanneer Jezus zoiets als zelfverloochening ter sprake brengt. En in de preek kan dat nog aardig zijn, dan kun je knikken. Maar vooral wanneer Jezus Christus echt aan jouw zelfverloochening vraagt en het er echt op aankomt, kan Jezus van heel irritant tot ontzettend ergerniswekkend zijn. En dat was hij ook voor de fariseeën, zeker ook voor het volk. En zo ontstond daar die haat tegenover Jezus, omdat de mensen zeker niet zichzelf willen verloochenen. En daar eigenlijk die vervreemding wel heel erg zichtbaar werd in de haat naar Jezus en uiteindelijk ook zijn kruisiging. Wij mensen, God heeft zijn zoon naar de wereld gestuurd, hij was hier. Wat hebben wij mensen met hem gedaan, met God? Gekruisigd. Wij mensen, wij hebben de zoon van God gekruisigd, vermoord. Dat is wat wij met God hebben gedaan toen hij tot ons kwam. En dat laat alleen maar die vervreemding zien die er is tussen ons en God. Grote waarheid, hè? Maar Jezus wist dat. Dat ging niet passief. Dit alles was een keuze van Jezus. Een keuze, een offer. Hij die een hoge priester was en tegelijkertijd een offer. Onze haat voor God, die heeft Jezus gewoon gebruikt om ons te bevrijden van die vervreemding en ons te redden. Dat is heel apart. Onze haat naar God toe, die gaf God zelfs een plek in onze eigen redding. Heel bijzonder. En op die manier werd Jezus middelaar. Als mens en Gods zoon door zijn dood. Want het is door zijn dood dat hij betaalt voor onze zonde. Door zijn dood, die wij hem hebben aangedaan, dat hij diezelfde zonde die wij doen, die vervreemding van God, veroordeelt en ons daarvan bevrijdt. Bijzonder verhaal, hè, dat evangelie. Bijzonder verhaal. En zo is hij middelaar. Heb je Jezus gezien? Heb je God gezien? Heb je het gezicht van Jezus gezien? Heb je het gezicht van God gezien? Ken je Jezus? Ken je God? Hoor je de stem van Jezus? Hoor je de stem van God? Heb je Jezus aangeraakt? Heb je God aangeraakt? Heb je Jezus ontvangen? Heb je God ontvangen? Geloof je Jezus? Geloof je in God? Vertrouw jezelf toe aan Jezus? Vertrouw jezelf toe aan God? Zo is hij middelaar. Maar ook andersom. Jezus Christus is gestorven. Daarom ben ook ik gestorven. Jezus Christus heeft heilig geleefd. Daarom ben ook ik heilig in Gods ogen. Jezus Christus is een geliefd kind van de Vader. En daarom ben ik ook een geliefd kind van de Vader. Zo is Jezus middelaar als mens en als God. En vanuit deze prachtige waarheid mogen wij ook leven. Zoals Galaten 2 het zegt, want ik ben gestorven, 2 vers 19, ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar ik leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Zo is Jezus middelaar. En daar in het kruis voltrekt hij de vergeving van zonde door ervoor te betalen. Verslaat hij de duivel en de dood, veroordeelt hij onze vervreemding van God. En we horen het. En we hebben een beetje begrip of iets meer begrip ervan. Maar het is een geheim. Een geheim. Hoe het precies werkt, hoe het precies zit. Maar op deze manier heeft Jezus het gedaan. Heeft Jezus het voor jou behaald. Op deze manier door aan het kruis te sterven als God en als mens. Zichzelf te geven. Onze haat zelfs te gebruiken. Dat mee te nemen en daarin jou te redden. En van daaruit mag ik tegen iedereen zeggen. En zeg ik met blijdschap dat er vergeving voor jou is. Er is vergeving voor jou. Door wat Jezus heeft gedaan. Vergeving voor al jouw zonden. Geloof het en het is voor jou. Neem het aan en je mag er echt van verzekerd zijn dat er vergeving is voor elke zonde van jou. En ik mag zeggen dat er bevrijding is. Bevrijding voor jou uit de greep van de duisternis. Die vervreemding van God, waar wij gewoon in vast zaten, moet ik zeggen, als gelovigen. Die vervreemding waar wij gewoon in vast, van nature als mens in vast zit. Ook daarvan kan Jezus bevrijden. In groeiproces meer en meer door toe te vertrouwen aan Jezus. En dat hij je kan vrijmaken van de zonde. Maar ook vrijmaken aan daar waar de duivel nog vat heeft op jou. Daar zijn bevrijden van waar de duivel nog vat op jou heeft. Maakt ook Jezus jou vrij van. Daarover kunnen wij ons verwonderen over deze Jezus. En daarover mogen wij zingen. Zingend verwonderen. En dat doen we met het lied Jezus alleen. Ik bouw op hem. gaan danken en bidden. Vader God, dank u wel dat het waar is wat we net gezongen hebben. Dank u wel dat u Jezus heeft gegeven, dat u hem heeft gestuurd, dat hij die weg is gegaan. Dat hij mens is geworden, echt een van ons, net als wij, vlees en bloed, behalve dan de zonde, want hij is heilig, hij is rein, hij is goed, hij is volmaakt. Dank u wel, Jezus, dat het waar is, dat u bent gekomen en dat u hebt laten zien wie God, wie u werkelijk bent. Liefde, waarheid, genade, barmhartigheid. En dat u die weg bent gegaan, dat u echt helemaal bij ons bent gekomen in deze wereld die vervreemd is van u. En slachtoffer daarvan bent geworden. U heeft ervoor gekozen, Heere Jezus. Om in onze vervreemding en door onze vervreemding en voor onze vervreemding te sterven. En zo te bemiddelen tussen God en ons. Dank u, Zoon van God. Dank u, Jezus Christus. Dank u, Middelaar. Dank u, Heer. Dank u, Redder en Bevrijder. Dat u die weg bent gegaan, dat u het hebt gedaan. En dat wij nu mogen delen in uw heerlijkheid, Jezus. Delen in uw reinheid en uw heiligheid. En we vrij van zonde zijn. En Jezus, in geloof en vertrouwen komen we tot u en spreken we dit uit, onze dank. Dank u dat u dat hebt gedaan en dank u dat wij heilig zijn. Dat u ons redt. Kinderen van God, geadopteerd. Geadopteerd door God de Vader. En nu mogen we deel uitmaken van zijn gezin. Dank u, God. En ons gebed is, leer ons eruit te leven. Vanuit de zekerheid dat we een kind van God zijn. Vanuit de zekerheid dat we vrij van vergeven zijn van zonde. Dat we onze zonde bedekt zijn door Jezus de Middelaar. En dat we weten dat wij gekruisigd zijn met Christus. Maar dat we ook mogen delen in zijn opstandingsleven. In de kracht van de Heilige Geest. Leer ons om Jezus dan na te volgen. Te leven in de kracht van de Heilige Geest. Vanuit de verlossing. Vanuit het in het opstandingsleven. Geef ons uw kracht. Leid ons. En laat ook ons zijn als Jezus in de praktijk van ons leven. Leid ons. Ook die zelfverloochening. Dat we door u de kracht van de Heilige Geest en Jezus zo gevormd mogen worden dat wij ook dat leven navolgen van zelfverloochening. Leid ons daarin. Maak ons daarin wijs. En geef ons daarin volop geloof. Net als Jezus dat had. Vanuit het geloof wat hij had en zichzelf kon verloochenen. Omdat hij vertrouwde op u. En Heer, laat dit alles vertrouwen geven aan ons. Om Jezus na te volgen hierin. In Jezus' naam. Amen. Dan is er gelegenheid voor de collecte. En daarna zingen we de apostolische geloofsbelijdenis, waarin ook dat ene zinnetje voorkomt waar wij het vandaag over hebben gehad. Eerst de collecte. Ontvang in geloof en vertrouwen de zegen van God. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van God Heilige Geest zijn met u allen.